Vanmorgen lezen we uit 1 Samuel 1 en beginnen bij vers 20 en lezen door tot en met het tweede hoofdstuk vers 5. De eerste helft van het gebed van Hanna. 1 Samuel 1 vers 20 tot en met 1 Samuel 2 vers 5. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen. Hanna ging echter niet mee. Maar zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar, doe wat goed is in jouw ogen. Blijf hier totdat hij van de borst af is. Mogen de Heere zijn woord gestand doen. En zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon, totdat hij van de borst af was. Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. En zij bracht hem in het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was. Zij slachtte de stier en bracht de jongen bij Eli. En zij zei, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen. En de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn horen is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterke is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. Tot zover de lezing uit het woord. Vanmorgen vraag ik u en jouw aandacht voor het gedeelte dat we samen hebben gelezen. 1 Samuel 1 vers 20 tot en met 1 Samuel 2 vers 5. Het thema voor de preek vanmorgen is, Samuel wordt naar Silo gebracht, naar de tent van de Heere. Samuel wordt naar Silo gebracht. We letten op 2 dingen. 1. De Heere houdt woord. Dat betekent, jongens en meisjes, dat wat hij heeft beloofd, dat gebeurt ook. De Heere houdt woord. We letten dan vooral op hoofdstuk 1, vers 21 tot en met 28. En ten tweede letten we op, Hanna bidt opnieuw. Dat heeft ze al een keer gedaan, maar we zullen straks horen dat ze opnieuw daar bij de tent van de Heere in Silo gaat bidden. Dus Samuel wordt naar Silo gebracht. 1. We zien dat de Heere woord houdt. En 2. Dat Hanna opnieuw bidt. En voor de mensen die van structuur houden en wie niet eigenlijk, heb ik dat tweede punt weer onderverdeeld in A, B, C. Want ja, het is nogal wat Hanna allemaal bidt. Of hè, sommige mensen denken dat het een lofzang is geweest, dat staat er niet. Maar goed, ik heb 3 elementen eruit gehaald uit vers 1 tot en met 5 van die, nou ja, lofzang van Hanna. Allereerst letten we op de vreugde in de Heere, vers 1. Ten tweede op de heiligheid van de Heere, vers 2 en 3. En op de omgekeerde wereld, vers 4 en 5. Ik kom daar uiteraard straks weer even op terug. Eerst maar eens dat eerste punt van de preek. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Ik ga het nog een keer zeggen. De Heere houdt woord. En wat zei ik? Dat betekent dat wat hij heeft beloofd, dat gebeurt dan. Nou, wat heeft de Heere beloofd? Eli had het al gezegd, hè? Tegen Hanna. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Hanna, ga heen in vrede. De God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Een kind. Geen meisje. Een jongen. Daar had ze om gevraagd. Een mannelijke nakomeling. We hebben de vorige keer al even gehoord dat God heeft gehoord. Samuel is geboren. De Heere doet wat hij zegt. De Heere houdt woord. Dat wisten we allemaal. Maar mag ik aan het begin van de preek misschien wel het belangrijkste, maar dat kan verschillen voor de mensen die het horen, maar voor mij was het de belangrijkste les. Mag ik die eens noemen? De Heere houdt woord betekent niet alleen dat Samuel wordt geboren, maar ook dat hij weer wordt teruggegeven. Als u meeschrijft, zou je dat eens even moeten onderstrepen. Daar vandaag eens een poosje over nadenken. Ik kom zo nog wel op een praktische toepassing daarbij, hoor. Maar als de Heere woord houdt, wordt niet alleen Samuel geboren, maar ook teruggegeven. Want Eli had gezegd, de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En wat had Hanna gebeden? Niet alleen, ach Heere, mag ik ook een kindje? Ik voel me zo op 10-0 achterstaan bij Peninna. Mag ik mama worden? Maakt niet uit hoor, of het een tweeling is of dat het een jongen of een meisje is. Als ik maar moeder word, nee. Dat hoorden we de vorige keer. Ze bad speciaal om een mannelijke nakomeling, waarvan ze had gezegd, ik wijd hem u bij voorbaat toe. Er komt geen scheermes op zijn hoofd. Hij mag een Nazireër zijn. Ik zal voor al de dagen van zijn leven hem aan de Heere geven. Wat had ze gebeden? En Eli had gezegd, dat gaat gebeuren. Je krijgt niet alleen Samuel. Je krijgt niet alleen de kracht om nu een gezond kind te baren. Maar God gaat jou ook de kracht geven om je toewijding aan God die je hebt beloofd waar te maken. Het offer wat je gaat brengen, daarvoor krijg jij de kracht. De Heere houdt woord. Bijzonder, gemeente. Ik vroeg mij af hoe dat in ons leven is, hè? De zorgen die je hebt, die je leven raken, die kunnen je soms zo in de klem brengen dat je leventje zo klein wordt dat er buiten de deur bijna geen wereld meer bestaat. En ik doe daar natuurlijk niets aan af. Dat is geen lompe opmerking van mij alsof dat er niet mag zijn en dat je je zo niet kunt voelen. Maar de ellende die God uit het leven van Hanna wegneemt is meer dan dat ze geen kinderen kon krijgen. Hanna leed eraan dat er in die tijd waarin er geen richter meer opstond, het een bende was geworden daar bij die tent van God. En onder het volk van Israël er niemand op kon staan die een verschil zou maken. En ze wist van de belofte van een rechtvaardige heerser die zou komen. En ze wist van wat er aan Jozua was gezegd. Wees niet bang. Ik zal je beslist niet loslaten en verlaten. Ik zal met je zijn. Ik ben de God van je vaderen. Maar het leek er niet naar. Het leek op te houden met Israël. En in haar gebed proeven we de worsteling met de uitbreiding van Gods plan met Israël. En wat blijkt? Als je je onvoorwaardelijk aan hem overgeeft en zegt, mag ik niet langer buiten schot blijven? Mag ik mee blijven doen? Wilt u mij inzetten voor het grote plan van de uitbreiding van uw koninkrijk? Dat God dat doet. En dat vraagt ook om offers, gemeente. Soms moet je daarvoor teruggeven wat je lief is. Eén ding is duidelijk. Daar word je zelf niet alleen door gezegend. Dat doet heel de omgeving in mee. Dat gaan we hier zien. Hoor maar, jongens en meisjes. Samuel is geboren. Ik vind dat toch wel mooi. Er zitten zoveel kleine details, alleen al in het stukje wat we hebben gelezen. Dat je er zo een half uurtje mee bezig kunt zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom wordt die man, Elkana, zo beschreven? We weten inmiddels toch dat het Elkana is. Misschien wel omdat hij voor de rest even niet meer voorkomt. Elkana. Door God geschapen. Hij is gebruikt, mede gebruikt door de Heere, zodat Hanna zwanger werd. En hij doet wat hij gewoon was. Hij gaat met zijn hele gezin op weg. Ik las bij een uitlegger dat dat niet per se gebruikelijk was. Dat het soms ook gebeurde dat een man alleen ging. Nou, als je dan nog bedenkt dat het best wel opgedroogd was daar rond de tent van de Heere in Silo. Dat er, nou ja, dat wat er gebeurde, dat stelde eigenlijk helaas niet voor wat God had bedoeld. Maar hij gaat met zijn hele gezin op weg om het jaarlijkse offer te brengen. Dus er is weer één van de drie feesten op de kalender, de Joodse kalender. En hij gaat. En dan brengt hij ook meteen een gelofteoffer. De uitleggers verschillen wat van mening van wat het nou precies is geweest. Gaat het om een belofte, een gelofte die Elkana had gedaan waar wij niet van weten? Nou, dat vind ik een beetje ver gezocht, want als je het woord gelofte leest en je hebt gehoord dat Hanna aan God heeft beloofd, als u mij die jongen geeft, dan beloof ik u, hij zal al de dagen dat hij hier op aarde is voor u beschikbaar zijn. Het is toch niet zo gek gedacht om dan te denken dat het daarover gaat, over die gelofte. Heere, u hebt ons een kind gegeven, het is weer de feestdag, we gaan. We komen voor u in de tent van Silo. Elkana brengt daar een gelofteoffer. Hoe dat er precies heeft uitgezien, dat is niet zo duidelijk. Eén ding is wel duidelijk. Van meet af aan is Elkana en Hanna erop gericht om God te geven wat hem toekomt. Beloofd is beloofd. Ik vind dat nogal wat, gemeente. Herkent u die worsteling in uw eigen leven? Je vraagt God om iets, gezondheid, een goede beoordeling op je werk, een partner voor in je leven, of zoals Hanna en Elkana, een kind. Je vraagt God om iets en je weet, als ik iets van God krijg, dan betekent dat niet dat ik het per se alleen maar voor mezelf houd. God blijft daarin delen. Ik zeg het misschien een beetje ingewikkeld, maar snapt u wat hier gebeurt? Dat is geloof. Jongens en meisjes, dan snappen we het allemaal, denk ik, als ik het in jullie taal zeg. Samuel ligt aan de borst. Er wordt een paar keer nadrukkelijk genoemd, hè. Tjonge, wat is Hanna er druk mee om dat kindje moedermelk te geven. En dan heb je een kind van God gekregen. Jij hebt natuurlijk wel gezegd, heren, als die geboren is en hij is oud en wijs genoeg, dan krijgt u hem, hoor. Betekent dan wel dat je hem een paar keer per jaar ziet? Dan krijg je zo'n kind, zou je niet denken. U begrijpt het toch wel, heren, dat heb ik in een opwelling gezegd. Welke moeder staat nou de kind af? Een paar keer per jaar op bezoek naar de tent in Silo. Dat gaan we niet doen. Bijzonder, hè? De Heer houdt zijn woord. Ze krijgt de kracht om Samuel af te gaan staan. Maar, eerlijk is eerlijk, ze neemt het er wel van. Ze zegt tegen Elkana, zit daar niet iets in, hè, van dat moedergevoel? Is dat niet ook heel begrijpelijk en heel nuchter? Het kind heeft rust nodig en reinheid en wat was het ook alweer, regelmaat, weet ik maar. Dat is een hele oude wijsheid. We gaan er niet op sjouwen met zo'n zuigeling. Ik blijf rustig hier. Laat mij en Samuel maar even bij elkaar zijn. Hanna zegt, ik ga niet mee. Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. Kijk, daar heb je het weer. Ze geniet van die korte tijd dat ze hem helemaal voor zichzelf heeft. Ze is moeder op en top. Maar meteen daarbij klinkt alweer, het is een jongen die voor eeuwig aan God toebehoort. Nou kunnen wij dit niet één op één in onze situatie overzetten, gemeente, maar zien wij zo onze kinderen? Je hoeft ze niet allemaal naar het Herstelte Vorm seminarie te brengen, hoor. Maar als wij een aan God toegewijd kind hebben, waar de naam van de drie enige God aan verbonden is, waarvan we hebben gezegd, Heere, hij is van u. U wilt niet zijn vader zijn, u bent dat. U wilt niet haar vader zijn, u bent dat. Dit kind is een erfgenaam van uw belofte. En ik wil heel graag, of die nou timmerman is, of accountant, of dat zij nu voor de klas staat, of in de verpleging gaat werken. Ik wil dat ze met haar leven, ik wil dat hij met zijn leven toegewijd is aan u. Dat hij dat voor eeuwig is en dat zij dat voor eeuwig is. Zo voed ik ze op. En daarom geniet ik van die momenten dat ik ze helemaal voor mezelf heb. Maar ik weet, ik ga ze loslaten. En dat doe ik in uw grote handen. Wat zegt Elkana dan? Hanna. Is dat niet het mooiste offer voor de Heere? Dat jij ook meegaat en dat je dat jochie daar al gewoon de borst geeft buiten de tent van de Heere? Nee. Hij is er toch wel meer dan 10 zonen hier. Doe maar wat goed is in jouw ogen, Hanna. Ik snap het. Blijf maar hier. Totdat hij van de borst af is. Dat is trouwens ongeveer in die tijd 3 à 4 jaar dat kinderen de borst kregen. Zoveel tijd blijft hij thuis. Samuel bij zijn moeder. Maar dan zegt Elkana iets heel moois. In vers 23 ben ik aanbeland. Hè? Doe wat goed is in jouw ogen. Blijf hier totdat hij van de borst af is. En dan mogen de Heere zijn woord gestand doen. Volgens mij staat er in de Statenvertaling, mogen de Heere zijn woord bevestigen. Nou, letterlijk staat er in ieder geval zoiets als, laat het woord van de Heere dat hij gesproken heeft opstaan. Geniet van het moment, zorg goed voor hem. Maar de Heere houdt zijn woord. Dit kind gaat naar de tent. Samuel wordt naar Silo gebracht. Het is hard nodig. David, hij zit eraan te komen. Het koningschap voor Israël, het zit eraan te komen. De lamp die bijna uit lijkt te gaan, die zal weer gaan schitteren. Er staat een nieuwe generatie op. Zo bleef de vrouw thuis, zoogde haar zoon, totdat hij van de borst af was. En dan neemt ze hem mee. In de versie van de herziene statenvertaling die ik digitaal gebruik, staat er dan. Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee met drie jonge stieren. In de versie die ik lees hier op de kansel, staat er al een driejarig jonge stier. Nou goed, daar ga ik maar niet te veel op in. U kunt dat, als u een HSV bij u hebt, keurig lezen in de uitleg erbij. Dat is een vertaalprobleem. Het is logischer om te denken aan één driejarige jonge stier dan drie stieren. Dat was niet per se gebruikelijk. Moest je wel heel rijk zijn. Die indruk krijgen we dan ook weer niet. En bovendien, in vers 25 wordt er ook over enkelvoud gesproken. De stier. Het is een heel geladen, gewichtig moment. Ze gaat naar de tent van God met een stier en een eva, een korenmaat. Eva is, dat kunt u lezen, tussen de 20 en de 25 liter meel en een kruik wijn. Wij zouden zeggen, oké, niet eens zo heel bijzonder. Maar ze doet wat gebruikelijk was. Dit is een gewichtig moment. Ik ga mijn jongen brengen naar het huis van de Heere. Zo wordt het genoemd, hè, in vers 24. Zij bracht hem in het huis van de Heere in Silo, toen die jongen nog, en dan staat er heel nadrukkelijk bij, jong was. Heel staat schuin gedrukt, dat staat er niet letterlijk, maar we weten dus 3 à 4 jaar. Oh, wat kun je toch beter doen, hè? De toepassing ligt al voor de hand. Geweldig, Hanna. We hebben wel gehoord van de dominee, hè? Dat hij zich probeert in te leven in jou, wat dat geweest moet zijn, dat je hem nu moet brengen. Maar ach, laten wij onze kinderen ook maar zo jong mogelijk in het huis van de Heere brengen. Wat een toepassing, die ligt zo voor de hand. En dat doet u ook, mooi. Tot aan de collectezang. En dan mogen ze steeds iets langer blijven. En dat is helemaal fijn, jongens en meisjes. Ik heb liever dat je hier bent en wiebelt, dan dat papa over mama slaapt, zeg maar. Maar laten we eerlijk wezen, voor kinderen is het in de Laankerk denk ik wel veilig. Maar het huis van de Heere in die tijd, daar vindt geweld plaats. 1 Samuel 2 vers 12. Als de mensen niet deden wat Hofni en Pinoas zeiden, dan pakten ze dingen af met geweld. In vers 17 lees ik, de zonde van die jonge mannen was zo groot voor het aangezicht van de Heere, dat je er eigenlijk bij huivert. Maar Samuel gaat daar dienen. Samuel wordt daar afgeleverd. Dat is geloof, hè? Dat kan een 3-4-jarig kind al snel beïnvloed worden. U weet daar ook wel van, toch? Doe ik er nou goed aan om ze zoet te houden achter het schermpje? Heb ik altijd zicht op, als ze 5, 6 jaar zijn, wat de impact is van de omgeving op school, wat ze allemaal onderling delen en zeggen, wat kun je er benauwd over zijn? Ja, wat is de remedie dan? Ze opsluiten in een hoekje, afzonderen van de wereld. Of erop vertrouwen. Heren, dit kind is u toegewijd. Dat hebt u mij horen bidden. En ik heb van de man van God, Eli, gehoord dat u mij geeft wat u hebt gehoord. U gaat mij geven waar ik om vraag. Dit kind zal al de dagen van zijn leven op de aarde u toegewijd zijn. Zo zet ze hem daaraf. Nou ja, ja. Ze brengt hem in het huis van de Heere. Lees eens mee in vers 24. Zij bracht hem in het huis van de Heere in Silo toen de jongen nog heel jong was. En dan staat er in vers 25. Zij slachtte de stier en brachte de jongen bij Eli. Ineens weer meervoud. Hoe zit dat? Het was niet echt gebruikelijk dat een vrouw meedeed aan het verdelen en het slachten van het offerdier. Zijn het dan de priesters geweest die erbij betrokken zijn geweest? Of is Elkana er dan toch bij? Hij is in ieder geval bij geweest, want we lezen straks dat hij weer mee teruggaat naar Rama. Misschien dat hij hier even weer meedoet, ook wel weer mooi dan. Dat hij hier op de achtergrond betrokken is bij het offer wat gebracht wordt bij de Heer. Nou, Samuel, hij komt bij Eli. En dan is Hanna weer aan het woord en dan zegt ze, dat vind ik zo, ja, zo bijzonder. Het zijn van die zinnetjes die je raken. Dan zegt ze tegen Eli, die haar nog maar kort geleden, hè, kort pak een weet, een paar jaar terug, heeft eigenlijk zo beschadigd. Hè. Hij heeft als ambtsdrager, als hoge priester gezegd, vrouw, je bent dronken, terwijl ze aan het bidden was. Vrouw, stel je niet aan, terwijl ze haar pijn bij God bracht. Die man heeft een misser gemaakt van ik weet niet wat. Toen zei ze ook al heel vriendelijk, meneer, ik blijf vriendelijk. U zit er echt naast. Nou staat ze hier weer met die jongen. Dat is voor Eli ook wat geweest. Och, mijn heer, zo waar als u zelf leeft. Eli, voel eens aan je pols. Het is bijna de taal van een eedzwering, hè? Of helemaal eigenlijk. In de tijd van toen klonk dat zo. Mijn heer, zo waarlijk als je leeft. Kijk nou eens. Hier sta ik. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Eli, jouw ogen mogen dan achteruit gaan. En de passie en de toewijding om een priester te zijn in de dienst van de Heere, die kan dan tanende zijn. En je kunt je eigen jongens misschien niet meer controleren. Maar God gaat nog wel door. Hij leeft. Kijk maar. Wat een bemoediging, gemeente. Ik kan niet overal een toepassing op maken, maar ik hoop dat u door de beelden die ik gebruik en om het zo dichtbij te brengen, snapt dat dit zomaar ons leven kan raken. Die machtige belofte van God. Ik zal met je zijn, al ga je door het water. Of zoals na heel die rij van geloofsgetuigen in Hebreeën beschreven wordt, aan het einde klinkt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, ja, tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, ook in donkere tijden. Ik was die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. En blijkbaar heeft ze Samuel naast zich staan, of op de arm, dat kan dan nog net, hè. En ze wijst, ik bad om deze jongen. Ik heb wel van die dingen, en wij hebben thuis ook een jongen die Samuel heet, waarvan we mogen zeggen, dingen, gebeurtenissen in ons leven, een kind wat je kreeg, ik bad erom. Wat een getuigenis, hè? Als je door je huis loopt en aan vrienden, gasten kunt zeggen, hier heb ik om gebeden. Dan verwijs je naar een foto of gebeurtenis of iets. Dat je in je levens terugblikt en zegt, ja, die momenten waren er. Ik bad erom en God heeft het gegeven. Hij heeft niet alles gegeven wat ik wenste. Dat niet. Maar wat heeft hij mij ontzettend veel gegeven. Wat ik nodig had. In ieder geval is wel duidelijk, gemeente, en dat is het einde ook van het eerste punt, dat Hanna ervan overtuigd is. Ik bad om deze jongen en daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere gegeven. Ze heeft hem nog aan de hand, maar ze zegt, ik heb hem al gegeven. Ik had hem al gegeven toen hij nog niet eens in mijn moederschoot zat. Toen was ik hem al kwijt aan u, Heere. Wat een bemoediging, hè, als je dit leest, ook als je dat probeert voor te stellen, als Jood. Dat er altijd toen ook daar weer mensen opstonden die zeiden, Heere, ik geef mijn kind aan u. Simson, Samuel. Want u heeft beloofd, wij worden niet onder de voet gelopen. Wij gaan niet aan onze eigen zonde ten onder. U bent de God die eeuwig een verbond met ons heeft. Soms kun je denken, ik ben mijn kind kwijt, ook in onze tijd, gedoopt en wel. Kom er niet meer bij. Krijg ze met geen 10 paarden naar de tent van God. maar een kind wat van de Heere gebeden is en aan de Heere is toegewijd. Kind van zoveel gebeden, zou dat verloren gaan? Ik bad om deze jongen. God heeft gezegd, ik kom met behoud. Ik kom met redding voor heel het volk. En dan aan het eind staat er dan nog, hij is van de Heere gebeden en dan, en hij boog zich daar voor de Heere neer. Je kunt dat op twee manieren uitleggen. Het meest voor de hand liggend is om te denken aan Samuel. Hij is het onderwerp, hè. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar neer. Het kan ook Eli zijn geweest. Hoe dan ook, het is allebei mooi. Als het Samuel is geweest, dan zie je dat er al iets van toewijding in dat ventje zit. Hij buigt zich voor het eerst van zijn leven in de tent van God voor de Heere neer. Wat ontroerend is dat als je je kind voor het eerst ook hoort bidden, een klein kind, dat de woorden overneemt die hem voorgedragen zijn. Manipulatie noemen sommige mensen dat. Kinderbrein vol stoppen met religie. Stop er toch mee. Maar voor wie gelooft, die weet. Een kind wat ik aan God toewijd. Een kind wat ik de grote verhalen doorgeef. Een kind wat ik leer bidden. Een kind wat ik leer knielen. Een kind wat ik meeneem om de gebruiken die wij hebben stapje voor stapje aan te leren. Dat kind mag ook van binnenuit meedoen. Gaan geloven. Als het Eli is geweest die zich daar neerboog, is het ook mooi gemeten. Toch? Deze man, die ziet zijn opvolger en hij buigt. Dank u, Heere, dat u doorgaat. Ja, en dan begint Hanna. Samuel buigt of Eli buigt. Maar Hanna bidt. Tweede punt van de preek. Hanna bidt opnieuw. Dat het de lofzang wordt genoemd, dat snap ik, gemeente. Maar net als bij Maria later, heel opvallend, staat er ook niet dat ze heeft gezongen. Het is vooral een gebed. Een aanbidding. Wat is deze vrouw op het moment dat ze weggeeft wat tegen haar natuur moet ingegaan zijn? Vervuld met de Heere. Het eerste wat opvalt, hè, ik zou drie dingen noemen, is die vreugde. Hanna staat daar bij de tempel of bij de tent van de Heere. Samuel is in Silo gebracht, doel bereikt. Moet nog veel gebeuren. Lang is alles nog niet zeker. Alles is nog lang niet zeker. Maar ze zegt, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Wat een les in het gebed van Hanna, gemeente. Ook al zie je nog niet alles. Ook al zie je zelfs misschien soms het tegendeel. Wat is het geloof? God doet wat hij belooft. Mijn horen is opgeheven in de Heere. En de horen was het beeld van kracht. Hanna zegt, mijn kracht is hersteld. Maar je geeft je zoon weg. Ja, precies. Daar word je sterk van. Als je offers brengt, kunt brengen. Als je toegewijd bent aan de dienst van de Heere. Als je weet, Heere, laat mij meedoen in dat grote plan wat u hebt. Hier Israël. Ik zei het al, David zal komen. Het koninkrijk van David, daar zal geen einde aan komen. Jezus zal komen. De Messias, de Verlosser, de Beloofde. Moet nog heel lang duren. Maar hij komt. En wij gemeente, als christelijke gemeente. Het zal toch niet waar wezen wat die verpleegster tegen een van u zei pas in het ziekenhuis. Hou maar rekening met een lockdown rond de kerst. Het zit er allemaal weer aan te komen. En je kijkt naar wat er in Rusland en Oekraïne maar voortgaat en voortgaat. aardbeving in Marokko, overstromingen in Libië. Hier in Nederland wil het ook nog niet echt lukken, zeg maar, hè, om die ene algemene christelijke kerk vorm te geven. De bekering van Israël duurt al heel lang. Doet u mee? Het is geen trucje, hè? Het is gewoon gehoorzamen wat God zegt. Doet u mee in het lied van geloof. God houdt woord. En daarom bidden we steeds weer opnieuw. En springt steeds weer dat hart van vreugde op. Er is nog zoveel kwaad. Er is nog zoveel wat niet uitgekomen is. Je zou denken, ik verlies kracht. Ik verlies moed. Ik lek toewijding. Maar ik doe toch mee, gemeente. Met een kraakstem. Maar ik doe het wel. Het is het enige medicijn. Mijn horen is opgeheven. Mijn kracht wordt hersteld. En mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Sommigen vertalen dat met, of duiden dit beeld met blijdschap. Hè? Lachen. Ik lach mijn vijanden uit. Anderen vertalen het met afkeer. In ieder geval is wel duidelijk, het kwaad wint niet. Peninna met haar getreiter, dat is het probleem in het klein, in het leven van Hanna. Peninna met haar getreiter, ze heeft Hanna niet kunnen breken. Want Hanna weet, ik sta tegenover mijn vijand niet alleen. God heeft aan mij gedacht, maar je mag het ook breder trekken. Is het niet wat Maria later als jong meisje heeft herkend in die woorden van Hanna? Maria die zag dat de Romeinen alles onder de knoet hadden. Maria die zag dat het in de tempel van die dagen ook echt opviel als iemand nog godvrezend was. Maria die wist van het kwaad, van de vijanden, van het volk van Israël, waar de lamp dreigde uit te gaan. En toch, daar stond dat meisje, meisje uit Nazareth, met de mond wijd open, want God zou hem vervullen. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zie, de dienares van uw woord, doe maar, Heere, geef me dat kind maar. Ik zal hem ook afstaan. Die grote zoon van David. De Allerhoogste. Hij zal gaan. Dat is het eerste. Gemeente, vreugde in de Heere is niet opgeklopte blijdschap of zo die je moet maken. Laten we nou eens even met elkaar blij gaan doen. Misschien helpt het. De vreugde in de Heere is in het Oude en Nieuwe Testament altijd verbonden met eens gaan zitten en nadenken over de daden van God. Dat je als mens, mens als Simson, mens als David, mens als Jesaja, mens als Jezus op de berg of in de binnenkamer opademt en beseft. Ja, het is allemaal al gezegd. Zalig ben ik, ook al ween ik. Want hij heeft beloofd, het koninkrijk komt eraan. Vreugde in de Heere. Maar ook leert Hanna ons hoe belangrijk het is om in zulke situaties te beseffen wie God is. Vers 2. Er is niemand zo heilig als de Heer. Vaak heeft de heiligheid van God, geliefde gemeente, bij ons zo'n uitgeholde klank gekregen dat we daarbij alleen maar denken aan dat God de zonde straft. Inderdaad, dat is een facet van zijn heiligheid. Dat je God niet zomaar als je vriendje aan kan spreken. Dat klopt, dat is ook een facet van zijn heiligheid. Dat je niet te amicaal met hem om kunt gaan en dat je toch wel voorzichtig aan moet doen. Het is wel God, hè? Maar de heiligheid van God, zegt Hanna, is breder dan dat. Misschien dat u dat ook mee kunt nemen. Als een les voor het geloof. Er is niemand zo heilig als de Heer. Hanna, wat bedoel je? Je staat daar, je hebt je jongen afgeleverd. En je bidt tot God. Wat bedoel je als je zegt, niemand is zo heilig als de Heer? Want, wat is de reden? Er is niemand buiten u. U bent de enige. Ook al denk ik soms, hè, als ik let op al die krachten en afgoden, ook Tot en met de dag van vandaag loeren ze en grijpen ze en gaan ze rond, briesend als een leeuw. Hè? En soms denk ik ook wel, is de Satan niet toch net iets te machtig? En is God dan zo kwetsbaar dat hij dat kwaad niet aan kan? Of is hij dan zo God dat hij het gewoon laat gebeuren en dat er toch een goede bedoeling mee heeft die ik niet begrijp? Heren, er is niemand zoals u. U bent de enige. U bent de ware God. U bent de levende God. U bent onze God. En deze God zal ons geleiden. Wat heerlijk als je dat beseft. Als die wind door je huis waait. En die geestkracht je huwelijk, je gezin, de gemeente vervult. De heiligheid van God is voor ons het bewijs. Er is niemand zoals hij. Dieper kan ik niet vallen of hij vangt me op. Hoe ver ik ook wegga, al ga ik naar het uiterste van de zee, zelfs al was ik in het graf, hij is daar. Hij weet alles van mij, hij doorgrondt mij, hij kent mij. Heer, u bent altijd bij mij. Zo bent u. En als er dan misschien nog andere momenten zijn dat ik denk van, zal ik hier schuilen, zal ik daar schuilen? Ik voel niet zoveel van God en ik zie niet zoveel van God. Ik ga een beetje proberen zoals Abraham dat met Hagar deed. En Elkana met Peninna probeerde. Nee, ik moet echt bij u zijn. Er is geen rotssteen zoals u. Dus de heiligheid van God, gemeente, geeft ook veiligheid. Zul je dat niet vergeten? Ook als je je verantwoordelijkheid neemt in de opvoeding, keuzes maakt. Als je onderzoeken ondergaat die te maken hebben met ongewenst kinderloos zijn. Er is geen rotssteen als onze God. Dat God heilig is, betekent ook, je bent veilig bij hem als je schuilt. En daarom zegt Anna, en heeft ze Peninna op het oog? Of heeft ze weer die grotere partij op het oog die er tegenover staat? Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. Hier, richting Peninna, maar zeker ook richting alle vijanden van Israël. En ook richting die jongens van Eli. Dit is wat we niet moeten doen met die heilige God. Denken dat we ermee wegkomen als we krom praten wat hij heeft rechtgezet. Of als we recht praten wat God krom vindt. Die hoogmoed is ons ongepast. Het is ongegrond, want wie zijn wij? Maar het is ook gevaarlijk. Gemeente, laten we dat ook niet vergeten. En dat geldt gelovigen en ongelovigen, bekeerden en onbekeerden. Die vanochtend deze preek horen. Spreek niet zomaar en nooit bijzonder hoogmoedig. Laat niet hooghartig de woorden je mond verlaten. Want God is een alwetend God. En zijn daden zijn recht. En dan tot slot. Na de vreugde in de Heere en de heiligheid van de Heere is er ook, ja, de omgekeerde wereld. Ik snap er niks van. U wel? Het is inderdaad wel wat ik zie gebeuren. En wat ik heel moeilijk vind. En waarvan ik moet leren. Ja, zegt God, zo gaat dat. Dat heb ik voor de hoogmoedige mensen verborgen. Maar de kindertjes, die snappen het. Zo gaat het toe. In de hele geschiedenis van God met Israël. Waarvan heel veel mensen zeggen, ach, daar heeft God mee afgedaan. Denk je nou echt dat het allemaal nog gaat gebeuren? Nee, Israël, dat zijn wij nu. Wij zijn nu de kerk. God gaat niks meer doen met Israël. Dat kom je tegen. Het lijkt er soms ook op, hè. Het lijkt de omgekeerde wereld. Het lijkt alsof God zich al heel lang niet meer herinnert wat hij heeft beloofd aan Israël. En toch, als je let op wat er in je eigen leven kan gebeuren, in de wereld om je heen, hebben de mensen met het grote geld het niet echt voor te zeggen? Zijn de echte machthebbers toch niet degene die over lijken durven gaan? Ik zei het al, hè? Lijkt de duivel niet aan de winnende hand en Christus een soort lammetje in de troon. Nou, zegt Hanna, dit is wat ik geloof. De boog van de sterke is al gebroken. En dan moet Goliath nog gaan tieren. Hè? En dan moeten de Filistijnen nog komen. En dan gaat straks de ark naar de Filistijnen. Maar je zag het gebeuren, hè? Die eenvoudige houten kist. Alle goden gaan op hun snuit voor de ark van God. De boog van de sterke is al gebroken. Maar wij die steeds weer struikelen. Wij zijn met kracht omgord. Uw volk, heren, u leidt ze droogvoets door de Jordaan. U leidde ze door de Rode Zee. U gaf ze kwakkels. U gaf ze manna. Die traditie sta ik, zegt Hanna. Ik zie er niet altijd veel van. Dat zag Maria ook niet. Maar ze heeft deze woorden op haar eigen manier zich herinnerd. Later als Jezus wordt geboren. Zij die verzadigd waren, die hebben om brood zich moeten verhuren. Die hebben zich afgetopt om eten te krijgen. Maar degenen die hongerig waren, die zijn het niet meer. En zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard. Dat is een beetje cryptisch, gemeente, maar de meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat Hanna aan zichzelf heeft gedacht. En 7 is dan niet letterlijk, maar symbolisch. Dat ene jongetje, later krijgt ze er meer, maar deze eerste jongen die ze krijgt, die is gelijk, die telt voor 7. Het getal van de volheid. Heren, u hebt uw woord gehouden. Ik, waarvan Peninna zei, kan God jou genadig zijn? Kan toch niet? Dan zouden jouw kinderen als olijfplanten ook aan de tafel van Elkana zitten. Maar die onvruchtbare vrouw, die zei, God, als u echt mijn ellende, mijn onvruchtbaarheid hebt gezien en u weet wat voor pijn mij dat doet, dat ik buiten schot sta bij uw plan, laat me meedoen. Laat me teruggeven wat u geeft. Die heeft het meegemaakt. En dat tegenover Peninna, die zoveel kinderen had, is verkommerd. Ik ga eindigen, gemeente. Die omgekeerde wereld waar je soms zo mee vast kunt lopen, is de wereld van Hanna. Die omgekeerde wereld was de wereld van Maria. Die tegenstrijdige dingen die je niet bij elkaar krijgt, dat was de taal waarin Jezus dacht en zijn discipelen bemoedigde. Daar gaan we mee eindigen. En Jezus heeft gezegd, nadat hij is gaan zitten op de berg. En die Jezus komt op die berg terug, gemeente. Die Jezus zei tegen zijn discipelen, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, waar we dan ook allemaal nog doorheen gaan. Als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij, verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. En wat u bent, dat zal ik u zeggen. Dat moet je niet worden, dat ben je. In die wereld van duisternis, u bent het licht van de wereld. In die wereld waarin alles en iedereen snakt naar vrede en gerechtigheid en heel veel mensen het op de verkeerde plaats zoeken, u bent in die wereld het zout der aarde. En ik kom als de rechtvaardige heerser. Houd moed en uw hart zal vrolijk leven. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen uit de lofzang van Maria, daarvan vers 1, 2, 3 en 4. De lofzang van Maria, 1, 2, 3 en 4.